In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 149e psalm. En daarvan het eerste vers. Looft een Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En wat er verder volgt in de 149e psalm, het eerste vers. Twee gedeeltes uit het woord van God willen vanmiddag met elkaar lezen. Uit het Oude Testament de 133e psalm, dat is de eerste schriftlezing, psalm 133. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 11e hoofdstuk. En daarvan de versen 27 tot en met 34. De tweede schriftlezing 1 Korinthe 11, de versen 27 tot en met 34. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de 89e psalm, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. En wat er verder volgt in vers 2 van de 89e psalm.
Een lied Hamaaloot van David. Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook tezamen wonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dal van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf, en eten alzo van het brood, en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 11, het tweede gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En dan de laatste twee woorden van het 33ste vers. 1 Korinthe 11, het slot van vers 33, deze woorden: verwacht elkander. We willen met elkaar gaan zingen de 133ste psalm, de versen 1, 2 en 3. 133, 1, 2 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 95ste psalm. Het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van de 95ste psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie reist kan dat het beste doen in een gezelschap. Je hebt dan aanspraak, je kan wat taken delen, je kan ervaringen met elkaar delen. Maar samen reizen is toch ineens zo eenvoudig. Want stel je nu maar voor dat je, en dat is toch ook op een bepaalde manier reizen, dat je met een groep gaat wandelen of gaat fietsen. En de een is sneller dan de ander. De een heeft een betere conditie dan de ander. De een kan wat meer aan dan de ander. En de een ziet sneller allerlei problemen op de weg liggen dan een ander. En samen op reis gaan vereist dan ook om rekening te houden met elkaar. Het tempo moet dan wel eens worden aangepast. En anderen moeten worden aangespoord, gestimuleerd om verder te gaan. Er zal ook begrip moeten zijn voor hen die niet zo snel kunnen. In een reisgezelschap moet je dus ook samen kunnen werken. En zo lag dat ook met het volk van Israël. 40 jaar trokken ze door de woestijn onderweg naar het beloofde land. En geen enkele Israëliet was daarbij gelijk. Samen vormden ze een gemêleerd gezelschap. Verschil in leeftijd, geslacht, karakter en sterkte. En ze moesten het met elkaar zien te redden. Ze moesten het samen doen. En zo ligt het toch nog steeds met het volk van God. Ze gaan samen op weg door deze aardse woestijn, onderweg naar het hemelse Kanaan. En onderweg moeten ze wel rekening houden met elkaar. Ze hebben te wachten als er eentje is die niet zo hard gaat. Ze hebben een ander op te wachten als die terugkeert van een dwaalweg. Ze hebben degenen te verwachten, maar ook aan te sporen om weg te gaan die te lang treuzelen bij de boze tent. En ze hebben erop toe te zien dat ze in gezamenlijkheid ook voortrekken. Want juist die onderlinge gemeenschapsband, die kan onderweg bemoedigen, versterken. Je hebt elkaar nodig om acht op elkaar te houden. En je kan elkaar zijn tot een hand en tot een voet. En Paulus wijst daar nou ook op in onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema verwacht elkaar. 3 gedachten. Allereerst, pas op de plaats voor vooruitlopers. In de tweede plaats, de beste plaats voor vooroplopers. En in de derde plaats, er is nog plaats voor laatkomers. Verwacht elkaar. Een pas op de plaats voor vooruitlopers. De beste plaats voor vooroplopers. En er is nog plaats voor laatkomers. In de gemeente van Korinthe ging het goed mis met betrekking tot de avondmaalsbediening. En Paulus die heeft dat in dit gedeelte nadrukkelijk ook onder woorden gebracht. De rijken die waren al vroeg aanwezig in het huis waar de gemeentelijke samenkomst plaatsvond. En ze hadden genoeg voedsel en drinken meegenomen voor de onderlinge liefdesmaaltijd. En ze hadden het beste plaatsje gekozen aan de eettafel. En zo wisten ze zich verzekerd van het lekkerste eten. Maar de armere slaven, die waren nog volop aan het werk. En pas na een lange werkdag kwamen zij vermoeid van die werkdag naar de gemeente. Maar in Korinthe bleek dan die liefdesmaaltijd al grotendeels gebruikt te zijn. De rijken hadden onderling al van alles genomen. En voor de armen was er weinig meer over. Toch vond aan het einde van de samenkomst de bediening van het heiligavondmaal plaats. Toch braken ze het brood en vergoten ze de wijn. Eenheid was er echter niet. De onderlinge gemeenschap werd er gemist. Ze gingen wel aan, maar niet in de stijl van de Heere Jezus. Ze leefden in onmatigheid en ze lieten de armen ook verkommeren. Ze konden geen eens wachten op die armeren, op de zwakkeren in de gemeente. Zo mag het echter niet. En Paulus is daar ook duidelijk over. We hebben dat vorige week ook gehoord in vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Op zo'n manier avondmaal vieren is een aantasting van de inzetting van Christus. Nog sterker zelfs, daarmee wordt het lichaam des Heren smaadheid aangedaan. Het is op een onwaardige wijze als zo de avondmaalsbediening plaatsvindt. En daar kan ook geen zegen op rusten. Dat is dan vragen om het oordeel van God. En daar gaat Paulus nou ook over spreken. In de versen 29 tot en met 30. Als hij daar zegt, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Dus wie onterecht op een verkeerde of op een ondeugdelijke wijze aangaat, die roept Gods straffen op, zowel over het persoonlijke als over het gemeentelijke leven. Want het is nou vanwege die verkeerde avondmaalpraktijk dat er in de gemeente van Korinthe zoveel mensen ziek zijn en zoveel mensen overlijden. De Heere toont daarmee zijn ongenoegen over de gemeentelijke praktijken in Korinthe. En daarin ligt een belangrijke les. Allereerst gemeentelijk. Want het schaadt de gemeente als de avondmaalspraktijk niet is zoals God dat vereist. Een gebrek aan onderlinge gemeenschap doet een gemeente ook nooit goed. Dat wordt ook gemerkt in de gemeente. Twist, spanning, onrust, verwijdering van elkaar. Maar dat geldt ook persoonlijk. Wie op ondeugdelijke gronden aanzit, dat wil zeggen zonder goddelijk recht, niet zoals God het heeft bedoeld, die zal dat ook merken. Dat brengt ook een grauwe sluier over de ziel. Nog sterker, Paulus zegt zelfs, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Opnieuw staat het er, zichzelf. Enkelvoud dus. En dat is best opvallend, juist omdat hier de gemeentelijke zonde van de Korintiërs wordt aangewezen. Er was geen onderlinge eenheid. Tijdens de viering van het avondmaal werd die onderlinge gemeenschap gemist. Maar toch wordt daar dus nu elk lid afzonderlijk op aangesproken. zichzelven zo lezen. Alhoewel het avondmaal dus een gemeenschapsmaal is, blijft het aangaan wel een hele persoonlijke zaak. En daarbij komt er ook die vraag heel persoonlijk tot hen die vanmorgen mochten plaatsnemen aan het dis van het verbond. Hoe was het? Hoe hebt u daaraan gezeten? Hebt u op een goede wijze avondmaal gevierd? Hebt u uzelf tevoren recht beproefd? Was er een goddelijk recht om aan te gaan? Of was uw hart er misschien niet bij? Want dat kan ook. Het kan ook een aangaan zijn geweest uit gewoonte. U gaat immers altijd aan. Of het kan ook zijn dat u er graag bij wilde horen en niet wilde achterblijven en daarom bent u aangegaan. Of misschien bent u aangegaan op uw gevoel, zonder dat u uw hart echt en recht hebt onderzocht. Want er is van binnen helemaal geen berouw over de zonde. U zit zelfs nog vast aan de zonde en u gaat erin op. En er is ook geen begeerte om te leven naar al Gods geboden. En bovendien, je kent de Heere Jezus Christus niet echt. Je hebt hem nog nooit persoonlijk ontmoet onder de bediening van het woord. Je bent vreemd aan de kennis van Christus. Ja, zo kunnen ze vanmorgen ook hebben aangezeten. Zonder bruiloftskleed. Je hebt gegeten van het brood en genomen van de wijn, maar je hart was er niet bij. Hoe kwam dat dan? Omdat je misschien weer vast bent gaan zitten aan de dingen van deze wereld? Omdat de zonden weer zoveel vat op je hebben gekregen? Omdat de beslommeringen van elke dag de overhand hebben gekregen? Omdat de Bijbel steeds vaker dicht bleef en de ogen steeds vaker open bleven? Omdat je van Christus, de zaligmaker, vandaan bent gegaan? Of misschien wel omdat je nog nooit aan zijn voeten hebt gezeten? Dat je nog nooit je hart hebt verloren aan koning Jezus. Kijk, als het zo lag voor u, voor jou, die vanmorgen bent aangegaan, dan geldt het wel wat Paulus hier zegt in het woord, vers 29, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Ja, let wel, er staat een oordeel. Er staat dus niet het oordeel. Het is nodig om dat ook duidelijk te stellen. Want ze zijn er ook die vrezen dat ze met een onterechte gang naar het avondmaal het eeuwige oordeel van God over zich hebben afgeroepen. En ze zijn zelfs bang dat ze daardoor ook nooit meer zalig kunnen worden. Zo is het echter niet. Het is niet zo dat een onjuiste, een onterechte avondmaalsgang u zou brengen in de hel. Nee, we hebben hier ook gezien in vers 30, het gaat hier over het oordeel van de ziektegevallen en de sterfgevallen die er zijn in de gemeente van Korinthe. En zo kan God ook in dit leven wel eens zijn straffende, zijn tuchtigende hand laten gaan over hen die onterecht, niet op de juiste wijze aan de tafel des Heren hebben plaatsgenomen. Want zo is het wel, een slordige, een verkeerde avondmaalsgang, ja, die wordt wel gestraft. En de tuchtigende hand des Heren kan worden gevoeld. Dat kan op allerlei manieren. Het kan een oordeel van geesteloosheid zijn. Een oordeel van verharding. Of van een kruis op het levenspad. Van grote zorgen. Het kan zijn dat je helemaal vastloopt in het leven. Dat allerlei tegenslagen kunnen komen. Want de tafel des Heren dient wel heilig gehouden te worden. En als er wordt geleefd in de zonde, als de naaste wordt veracht, als je puur leeft voor jezelf en als je ver bij God vandaan leeft, dan past het niet om aan te gaan. En dat gebeurde nou juist in Korinthe. De rijken die geen oog hadden voor de armen, ze gingen toch aan. En dat is nou ongehoord en ongepast. En zulke vooruitlopers hebben nu een pas op de plaats te maken. En daarom zullen ze ook worden getroffen door de tuchtigende hand van de Heere. Want ze zullen zich hebben te bekeren van hun verkeerde praktijken. En ze zullen ontdekt moeten worden aan hun onjuiste gang naar de tafel. Bukken, buigen, belijden en breken. Dat is de weg. Want die zonden, die dienen verwijderd te worden uit het leven. Want alleen zo kan en mag avondmaal worden gevierd. Als er ook het voornemen, de begeerte in het hart is om naar al Gods geboden te gaan leven. Alleen dus als met die zondige praktijken gebroken wordt en de vergeving in het bloed van Christus gevonden is. En juist daarom kan het wel eens zijn dat de slaande hand van de Heere op je rust. Om je terug te brengen. Van een dwaalspoor. Want voor vooruitlopers is er aan de tafel geen plaats. Zij dienen pas op de plaats te maken. Of zoals het avondmaalsformulier het zegt. Zolang zij in zulke zonden blijven. Zolang zullen zij zich van deze spijzen onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Dat is onze eerste gedachte. Het brengt ons bij onze tweede gedachte. De beste plaats voor oplopers. Want binnen zo'n reisgezelschap zijn die vooruitlopers alleen maar tot last. Die gaan helemaal hun eigen gang zonder dat ze ook rekening houden met anderen. En ze hebben helemaal geen oog voor de eenheid van het reisgezelschap. Ze leven en gaan puur voor zichzelf. Zulke kun je er eigenlijk niet bij hebben. Dat ligt anders, mag ik het zo zeggen, met de kartrekkers. De vooroplopers. Zij die voorop gaan. Zij die overal als eerste komen. En zij die ook proberen om de rest van de groep ook mee te trekken. Zij zijn er die als eerste de gevaren zien. Maar zij zijn ook die als eerste het beste uitzicht hebben. En zij zien ook als eerste onderweg de oases waar ze tot rust kunnen komen. En waar ze hun hart kunnen ophalen. En zij bereiken ook als eerste die rustplaats. Waar ze mogen genieten van die rust. In de gemeente van Jezus Christus ligt dat niet anders. Je hebt ze die door genade voorop mogen gaan. die achter de Heere Jezus aangaan, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat zijn de vaders in de genade, de geoefende kinderen van God. Zij die krachtig zijn in de Heer, zij die hun sterkte van God hebben, zij die hun levenssappen mogen trekken uit die ware wijnstok, Jezus Christus. Zij die mogen weten gekocht en betaald te zijn door het dierbare bloed van Christus. Zij die de vaste spijs ook kunnen verdragen, ook kunnen hebben en ook gebruiken. Zij die veel van de Geest hebben ontvangen. Zij die de voetstappen van Christus mogen drukken. Maar in het strijdperk van het leven zijn er nou ook juist die vooroplopers die de meeste tegenwind ontvangen. En die ook de eerste slagen krijgen als de vijand komt met zijn aanvallen. Nou, en die tegenwind is er toch. Ja, ook voor dat volk van God onderweg naar dat hemelse Kanaan. Wat hebben ze niet dikwijls de wind tegen. Al is het maar de gure wind van de verdrukking, die ook steeds meer in Nederland wordt ervaren. Wie uit wil komen voor het christelijk geloof, krijgt toch te maken met allerlei tegenstand. Christelijk geloof dat steeds meer verdwijnen moet achter de voordeur. Of de doortrekkende wind van de toenemende secularisatie. Dat er steeds minder begrip is voor christelijke standpunten. En dat heel veel mensen in ons land het ook gewoon niet meer begrijpen. Ze zijn er niet mee opgevoed en ze weten ook niet waar je het over hebt. Of daarnaast de zachte en de zwoele zuidenwind die velen in slaap sust. Een wind die misschien wel met name waait op de Bijbelbelt, waar velen nog steeds het beeld van het christelijk Nederland uit de jaren 70 voor ogen hebben. Maar die niet doorhebben dat in ons land van alles verschuift en van alles verandert. En ondanks die tegenwind zullen die vooroplopers overeind moeten blijven staan. En ook verder moeten kunnen gaan. Om ook de anderen mee te kunnen trekken. Maar zij zijn het ook die te maken krijgen met de aanvallen van de vijand. De duivel, de wereld en het eigen zondige hart. En die aanvallen, die zijn nog wel het gemeenst en het listigst. De duivel werpt je van alles voor de voeten. Jij, een kind van God, verbeeld je maar niks. Of je zit al helemaal op een verkeerde weg. De weg naar God loopt dood. Of voor iemand met zoveel zonde is er echt geen genade. De Heere Jezus wil je echt niet reinigen. Daarvoor ben je veel te vuil. Of stop er maar mee. Onderweg zul je toch gaan bezwijken. Je bent zelf veel te zwak. En de duivel die laat je geen moment met rust. En de duivel weet altijd weer die vooroplopers te pakken te nemen. En ze te bestrijden. En ze aan te vallen. Misschien was hij er wel vanmorgen direct naar de avondmaalsgang. De duivel weer levensgroot voor je stond. En van alles je inwierp. En als het de duivel niet is, dan is het de wereld wel die je weet te vinden. Allerlei verleidingen worden je voorgesteld. En er is ook zoveel te vinden dat jouw hart daarin ook aanspreekt. En de zonden die kunnen zo aantrekkelijk en zo aanlokkelijk lijken. Dat het zoveel boeiender lijkt dan de saaie godsdienst. Maar zo is het toch. U of jij die de Heere mag kennen. die door genade mag behoren bij die vooroplopers. Het meeste last heb je toch nog wel van je eigen hart. Dat zit zo vol met allerlei vuile gedachten, begeerten, gevoelens en verlangens. En elke keer weer val je jezelf zo tegen. En ondanks al je voornemens geef je elke keer weer toe aan de zonde. En het lukt maar niet om trouw te blijven in Bijbel lezen en in het gebedsleven. En er is zoveel in je dat zich verhardt en zich verzet als het gaat om de dienst van de Here. Oh ja, een beetje godsdienstig. Dat wil je wel zijn. Zolang je zelf maar op de troon blijft en God het niet voor het zeggen hoeft te hebben in je leven. Want je wil zelf zo graag je eigen levensweg uitstippelen. Ziet u, dat zijn nou al die gevaren die vooroplopers nou ook bedreigen. Er zijn zoveel gevaren waardoor ze onderweg dreigen te bezwijken. En juist daarom is voor hen die avondmaalstafel nou de beste plaats. Want daar mogen ze voor een moment tot rust komen. En mogen ze hun hart ophalen aan de Heere Jezus Christus. En dan mag de gemeenschap met Christus worden verlevendigd. Dan mag hun geloof worden versterkt in die tekenen van brood en wijn. En dan wil de Heere toch ook hun levenskracht ook weer gaan vernieuwen. En daar mogen ze zien de tekenen van het kruis, waaronder de Heere Jezus Christus heeft moeten lijden en sterven, maar ook zo die volkomen verlossing heeft verworven, waar Hij de overwinning heeft behaald over de zonde, over de duivel en over de wereld. Zeg, avondmaalganger, was het er vanmorgen? Mocht u als het ware eten en drinken uit de hand van de Heere Jezus? En hebt u aan de tafel iets mogen ervaren van de kracht die er ligt in het bloed van de Heere Jezus? Mocht daar aan de tafel uw hart worden versterkt? Want dat leert het avondmaalsformulier toch? Dat ook juist aan de tafel, dat daar ook de bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd mag worden. En dat is nou zo nodig. Dat op de weg door die aardse woestijn naar het hemelse Kanaan, dat daar voor Gods kinderen die oases mogen zijn. Rustplaatsen voor de ziel. Pleisterplaatsen waar ze mogen worden verkwikt en worden bemoedigd. Ja, dat geldt persoonlijk, maar dat geldt nu ook met elkaar. Dat begrijpen jullie ook, jongens en meisjes. Want stel je nu maar eens voor dat je met een groep een hele lange wandeling maakt. Het is erg warm weer en onderweg krijg je ergens wat te drinken. Er is er echter één in de groep die geen drinken hoeft. Hij vindt het helemaal niet nodig om nu al wat te drinken. En ook zonder dat drinken komt hij er wel, zo meent hij. En eigenlijk vindt hij die drinkpauze maar een hinderlijke onderbreking voor die wandeltocht. Maar dat gedrag van die ene, dat kan wel een probleem worden voor de hele groep. Want stel je nou eens voor dat hij verder op de reis er last van krijgt, last van de warmte. En dat hij door gebrek aan drinken is uitgedroogd. Zijn krachten zijn opgeraakt. En hij kan niet meer verder. Ja, dan kan hij wel de hele groep uiteindelijk in problemen brengen. En daarom is het ook goed om in zo'n groep erop toe te zien dat iedereen ook voldoende drinkt en voldoende bij zich heeft. Nou, dat is natuurlijk maar een beeld, maar probeer dat beeld dan maar eens vast te houden. Als Paulus hier zegt tot de Korintiërs, verwacht elkander. Aan de tafel, die rustplaats op de reis onderweg naar het hemelse Kanaan. Aan die tafel dient de onderlinge gemeenschap ervaren te worden. Maar dat vraagt dan ook dat je elkaar daar verwacht. Want juist zij die leven op kosten van Jezus bloed. Juist zij die delen in de gerechtigheid van Christus. Juist zij die de voetstappen van Christus hebben leren drukken. Juist zij die het eigendom zijn geworden van de Heere Jezus. Die verwacht je daar ook aan de tafel. Zij hebben daar te zitten. Zij hebben daar plaats te nemen. Want dat is de plek waar Christus de zijnen wil voeden en laven. En daar wil hij als hun gastheer die hongerige en dorstige zielen verkwikken. Daar wil hij ze bemoedigen en versterken. Daar wil hij ze verder leiden op de weg. Daar krijgen ze teerkost mee voor de reis. En niet één van hen mag worden gemist. Want dat zou ertoe leiden dat dat lichaam verdeeld raakt. Ja, aan de tafel verwacht je degenen die leven van genade. En samen heb je het nodig om bemoedigd te worden en versterkt te worden door die tekenen die wijzen op Christus verbroken lichaam en op zijn vergoten bloed. Want het geeft juist zo'n band als je aan die tafel samen mag zitten aan de voeten van Jezus. Samen mag wegschuilen achter het bloed van de Heere Jezus. Samen mag luisteren naar Jezus' stem. En samen mag eten en drinken aan zijn tafel. Want in die tekenen van brood en wijn wil Christus de zijnen ondersteunen. En daar mag de gemeenschap met Christus en de gemeenschap met elkaar worden versterkt en worden verlevendigd. Hebt u vanmorgen gezien wie er naast u zat? Maar heb je ook gezien wie er vanmorgen werd gemist? Want aan de tafel zit je niet met gesloten ogen. En aan de tafel ben je niet enkel gericht op jezelf. Maar aan de tafel ben je ook gericht op de ander. Want het avondmaal wil nu verkwikken en versterken, opdat je samen verder kan op de weg. En dat brengt tenslotte bij ons de laatste gedachte. Er is nog plaats voor laatkomers. Verwacht elkaar. Daar zit dus ook iets in van wacht op elkaar. Nou, dat kennen wij toch ook. Soms kunnen gezinsleden allerlei verplichtingen hebben dat het niet meer lukt om als gezin samen aan dezelfde tafel te zitten. En dan kan het gebeuren dat iedereen eet op de tijd die hem of haar het beste uitkomt. Maar dat geeft vaak wel heel wat gemopper en zeker als zoiets ook te vaak voorkomt. Want hoe goed is het niet om als gezin samen aan tafel te zitten? Het is dan trouwens ook ongepast om alvast te beginnen, terwijl een ander het eten nog niet heeft. Je wacht dan toch uiteindelijk totdat bij iedereen het bord is volgeschept. Maar het kan dan zijn dat iemand van de gezinsleden er nog niet is. Hij moest zijn handen nog even wassen, hij moest zijn schoenen misschien nog uittrekken, hij moest nog even naar het toilet. Maar dan wacht je ook samen op elkaar totdat de laatste er is die aanschuift. Nou, dat is nu ook een beeld wat ligt opgesloten in het woord dat Paulus hier gebruikt. Voordat je begint te eten, wacht je totdat iedereen er zit. En zo geldt het ook binnen de gemeente van Christus. Je verwacht elkaar niet alleen aan de tafel, maar je wacht ook op elkaar. Geduldig. Je ziet uit naar degenen die er nog niet zijn. Het is wachten op de laatste die nog komen moet. En in de gemeente van Korinthe, we zeiden het vorige week al, vonden daar die liefdesmaaltijden plaats, met dan aansluitend de bediening van het heiligavondmaal. Maar dan moesten ze ook leren te wachten op elkaar. En zeker op die laatkomers, die tot laat in de middag moesten werken en van hun baas niet eerder vrij kregen. In de gemeente van Christus dient er plaats te blijven en plaats te zijn voor die laatkomers. Voor hen die niet zo hard kunnen. Wie dat nu zijn? Nou, dat zijn allereerst de kleintjes. Hun kleine beentjes die gaan nog niet zo snel. De kleine kinderen die missen nog de kracht en het uithoudingsvermogen om met die vooroplopers, om met de eerste mee te komen. Zullen we dat beeld maar overzetten? Die kleintjes, dan gaat het om de zuigelingen in de genade. Zij in wier leven de Heere Jezus Christus pas net is gekomen. Zij die pas net door de Meester geroepen zijn tot zijn gemeenschap. Zij die wel weten van zonde en van genade in hun leven, maar die zichzelf er nog niet bij durven te rekenen. In hun hart leeft het besef van de armoede en van de leegheid van een leven in de zonde. En hun hart, daar is ook wel de trekking tot de Heere Jezus Christus. Maar de gang naar het heilige avondmaal, die stap is voor hen veel te groot. Misschien zijn ze er wel in het midden van de gemeente. De ritselingen van de geest, die zijn er in uw leven. En het roer is ook wel omgegaan. Kort geleden, of misschien al veel langer geleden. Maar u merkt ook wel, u zit ook heel anders in de kerk. U luistert heel anders. En de begeerten en de verlangens van het hart zijn ook veranderd. Toch kon u niet aangaan. Juist omdat ook die woorden uit het avondmaalsformulier zo hoog voor u zijn. U durft het niet om daar als, mag ik het zo zeggen, als nieuwkomer plaats te nemen. Nu blijft maar wat achterop komen. En op de avondmaal zondag voelt u zich er zo buiten staan. En je kan niet zeggen dat het leven met de Heere je vreemd is. En u kan ook niet zeggen dat je wel eens de stem van God hebt gehoord in je leven. En toch, om daar te zitten, om daar te komen aan de tafel, de krachten daarvoor zijn te weinig. De zuigelingen in de genade die nog niet mee kunnen komen. Ja, onder die laatkomers zijn niet alleen de zuigelingen, zijn niet alleen de kleintjes, maar daar zijn ook degenen die zwak zijn, die vermoeid zijn, die verwond zijn misschien. Het is misschien uw leven, dat u getekend door het leven gaat. Uw leven is getekend door de strijd tegen de zonde, de wereld en de Satan. En de Satan heeft u met vele vuisten geslagen. En net als Jacob bent u hinkende aan uw heup. Het kan ook uw karakter zijn, waardoor u altijd ook wat zwaarmoedig bent. En altijd zo klein denkt van uzelf. En zo groot van God, waardoor er zoveel muren staan opgericht tot die avondmaalstafel. U bent afgetopt door de strijd tegen de machten van de boze. En er kan zoveel ook tegen opkomen. Want die geestelijke achteropkomers, die laatkomers, dat zijn dikwijls ook die tobbers en die worstelaars, die het nooit zeker weten. En altijd meer te twijfelen. En altijd maar weer met die vraag zitten, is het nou wel echt voor mij? En kan ik er nou wel echt bij horen? En zou daar voor mij nou echt wel een plaats zijn? Die zo geslagen kunnen zijn door het leven, dat ze daardoor moeten zeggen, ik geloof nooit dat ik zo verwond en vermoeid daar plaats mag nemen. Onder die laatkomers kunnen trouwens ook diegenen zijn die vroeger wel voorop liepen, maar die door de slagen van het leven achterop zijn geraakt en niet zo gemakkelijk meer mee kunnen komen. Zij bij wie er zonden in het leven zijn gekomen, bij wie er verslapping over de ziel is getrokken. De zorgvuldigheden van de wereld hebben je helemaal in beslag genomen, waardoor het geestelijke leven is ingezonken. Ja, vroeger hoorde u wel bij die vooroplopers. En hebt u plaats mogen nemen aan de dis van het verbond. Maar het is allemaal zo anders geworden in je leven. De drukte van het werk, de zorgen in het gezin, ze hebben de overhand gekregen. Waardoor het leven met de Heer en de gemeenschap met Christus ver weg is geraakt. En het zicht op de Heere Jezus Christus kwijt is. Oh ja, er waren wel die tijden in uw leven, dat u het mocht ervinden, misschien toen wel, toen u daar was bij die begrafenis. Of toen die ernstige roepstem van God tot u kwam, dat u wel wist hoe nodig het was om de Here te kennen. En dat je het ook eigenlijk soms wel durfde te zeggen, ja, ik ben geen vreemde van het leven met God. Maar nu, de beenderen, die zijn verouderd. En de levenssappen, ze zijn opgedroogd. Vroeger vond je er vreugde en vrede en rust in. Om aan de tafel des Heren plaats te nemen. En zijn dood te verkondigen. Nu mis je de kracht om tot die tafel te komen. O ja, van binnen verlang je ernaar en hunkert je ziel ernaar. Maar je voelt je nog te trots ook om het te zeggen tegen een ander. En je gaat liever maar in verbittering de weg. Ach, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En van binnen hoop je dat de Heer je er zal brengen. Maar er zitten zoveel zonden tussen. Voelt u nou op die laatkomers, op die geestelijke achteropkomers, op die kleintjes, die zuigelingen in de genade, of hen die vermoeid door het leven gaan, verwond door het leven, misschien wel degene die achterop zijn geraakt. Daar moet op worden gewacht. Want juist met het oog op hen klinkt het hier, ver. Wacht elkaar. Hebt u ze gemist die vroeger wel aankwamen? Hebt u ze opgewacht die niet zo snel kunnen? Zijn we naar ze toegegaan om ze te bemoedigen, te stimuleren en aan te sporen? Want het is dodelijk, jazeker, het is dodelijk, zowel voor het gemeentelijke leven als voor het persoonlijke leven, als avondmaalgangers zich gaan verheffen en geen oog meer hebben voor hen die niet zijn aangegaan. Zeker. En u die vanmorgen niet hebt aangezeten, u weet zelf het beste of het u aangaat of niet. Want zeker, ze zijn er, die uit onverschilligheid zijn afgebleven. Ze zijn er die aan wat vormelijkheid en wat vromelijke rechtzinnigheid al genoeg hebben. Ze zijn er die het eigenlijk helemaal niet doet dat ze vanmorgen niet zijn aangegaan. En daar helemaal geen schuldbesef over hebben en daar geen traan over hebben gelaten. En ze zijn er die zonder gewetensnood de Heere de rug toekeren en het bloed van de Heere Jezus onrein hebben geacht. Ja, zulken hebben zich te schamen. En hebben zich te bekeren van hun dwaalweg, waarin het bloed van Christus onrein is geacht. Maar ze waren er ook vanmorgen die niet aankwamen. Die behoren bij die laatkomers. Die achteropkomers. Die kunnen niet zo hard. Die durven ook niet zo. Die zijn niet zo snel. Ze zijn niet vreemd van dat leven met God. En het woord heeft in hun leven ook hun kracht gedaan. Hoe dikwijls zijn ze niet bedroefd geweest om hun zonde. En hebben ze hun ogen opgericht naar omhoog. En hebben ze uitgegaan tot de Heere Jezus Christus. Om in het bloed van Christus vergeving en verzoening te vinden. En toch, het avondmaal, wat zoiets hoogs en zoiets heiligs is voor u. En daar deinsde u voor terug. En dat zette u op een afstand. En juist ook met zulke geestelijke achteropkomers, met zulke geestelijke laatkomers, moet rekening gehouden worden. En hoe ligt dat in ons midden? Is er oog voor hen die niet zo snel kunnen? Is er begrip ook voor hen die niet durfden aan te gaan? Verwachten we hen? Wachten we ook op hen? En dat kan ook heel concreet betekenen dat we ook naar ze hebben toe te gaan. Misschien wel als ze daar zitten, uitgeput, aan de kant van de weg. Ze kunnen niet meer verder. De krachten zijn op. De strijd is groot en ze voelen aan alle kanten hoe de vijand zich op hen werpt. Kom dan maar weer eens naast ze zitten. Om daar dan te zitten als medezondaar. Aan de grond. Met niets van jezelf en niets in jezelf. Om daar te horen van hun nood. Van de worstelingen, van de strijd die ze voeren in het binnenste. En juist dat kan dan toch ook zoveel herkenning geven. Waardoor je ze ook weer kunt onderwijzen en ook kunt vertroosten, ook met het oog op de avondmaalsviering. Om zo samen dat heil in Christus te mogen zoeken. Om zo samen te bouwen op de gerechtigheid van Christus. En om zo samen in het geloof uit te gaan tot de Heere Jezus Christus. Om elkaar te zijn tot een hand en tot een voet. Om zo samen weg te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. En om zo de gangen die God gaat met zijn volk te mogen verklaren. En juist die geestelijke achteroplopers, die laatkomers, de gerechtigheid, de gewilligheid en de volkomenheid van Christus voor te stellen. En dat is toch zo heilzaam, als vooroplopers en laatkomers. elkaar mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Daar waar harten samenvloeien. En waar je dezelfde taal spreekt. De taal van een die in zichzelf niets vindt. Maar voor wie Christus alles is geworden. En dan gaat Christus schitteren in zijn werk als borg en als middelaar. En moet je jezelf veroordelen. Maar mag je alles vinden in de Heere Jezus Christus. En dan mag je ze ook meetrekken. Die achterop komen. Dan mag je ze aan de hand nemen. Om samen als onwaardige zondaren in jezelf de waardigheid en de gerechtigheid in Christus te vinden. Om zo mee te laten brengen naar Christus en te mogen wijzen op Hem. We hebben Hem gevonden. Christus, de zaligmaker. En voelt u daarom aan? Verwacht elkaar. Voor oplopers en laatkomers. Om zo samen in Christus het leven te vinden. En samen voort te reizen op de weg naar het hemelse Kanaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het toch om uw naam te danken. Dat ook dit woord ook tot ons mocht komen in een uur van dankzegging en nabetrachting. Verwacht elkander. Heere, leer het ons. Waar ons hart zo egoïstisch is. Dat we altijd weer voor onszelf gaan. En alleen op onszelf gericht zijn, dat we nu mogen verstaan hoe goed het is, juist op die weg voor uw kinderen naar het hemelse Kanaan, om elkaar te verwachten, op elkaar te wachten en samen verder te gaan, de levenssappen trekkend uit de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo geven dat de vooroplopers, dat die ook daarin ook een voorbeeld mogen zijn in het midden van de gemeente. En gedenkt u ook de geestelijke achteropkomers, zij die niet zo hard kunnen, die niet durven, bij wie de krachten dreigen te bezwijken, al wilt u ze dan doen voortgaan van kracht tot kracht. En dat ze mogen worden geholpen, ondersteund, ook door die vooroplopers, opdat in het midden van de gemeente ook die onderlinge band der liefde mag worden gevoeld en worden gemerkt. Wilt u zo met ons gaan, als we de week ingaan, als de week ook zo onderscheiden kan liggen, als de moeilijke gangen gemaakt moeten worden, wilt u dan ook ondersteunen en sterken? Of als er de weg naar het gemeentehuis gegaan mag worden, waarin men ook mag komen tot een huwelijksbevestiging, dan mogen we u ook vragen, wilt u ook daar uw zegen overgeven? Als we ons werk hebben te doen, als we op reis gaan, ver weg of dichtbij, wilt u ook in alle dingen nabij zijn, uw hulp en uw leiding ook schenken. En leer ons om in alles achter hem aan te komen. U, o Heere Jezus Christus, de overste leidsman en het voleinder van het geloof. En vergeef zo alles wat verkeerd was en wat van u was. Bekroon het met uw zegen tot eer van uw naam die heerlijk is. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 47e psalm en daarvan het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees tezaam verheugd. Vers 1 van 47. Vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods. en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.